Dit is een podcast van Vactor Makershuis.
Humoristisch vind ik dat altijd nog. Op een gegeven moment bracht ik ook een krant rond waar een groot 2-pagina interview van Evan Nijl weer stond.
Echt waar?
Dat was echt bizar. Huh? Dat je denkt van, oh ja, ik ben hier dus eigenlijk aan het overleven. En ondertussen ben ik zogenaamd de
buitenwereld lijkt ster. Ja.
Het sloeg helemaal nergens op.
Hallo, dit is de podcast Blijven Smeren. Leuk dat je luistert. Ik ben Mette Bunskoek en dit is weer een nieuwe aflevering met een nieuwe maker uit de regio Zwolle. Of nou ja, nieuw. Hij gaat al een tijdje mee, want deze week is namelijk muzikant Erwin Nijhoff te gast. Zijn eerste successen boekte hij met de band The Prodigal Sons. En sindsdien is hij eigenlijk niet meer weg te denken van de Nederlandse podia. Een never-ending tour, zoals hij het zelf zegt. Maar hoe zorg je nou voor een tour die nooit stopt? In deze aflevering hoor je hoe die tour bij Erwin ooit begon, waar die nu is en waar die wellicht nog naartoe gaat. Hier komt-ie. Dan gaan we gewoon beginnen met je allereerste podcast ooit.
Ja, dat is toch, leuk.
Dat is toch fijn?
Ja, vind ik ook. Ja.
Oké, Erwin, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, ontzettend leuk om hier te zijn ook.
Ja, ja. Leuk om je te mogen spreken vandaag. Je bent muzikant. Je bent opgegroeid in een boerengezin ooit.
Ja, klopt.
Waarom ben je dan eigenlijk geen boer geworden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want mijn vader heeft wel eens gezegd, dan word je toch boer. Ik zeg, kijk eens goed. Want ik was altijd een beetje een buitenbeentje. Binnen het gezin, maar ook op school. Met allemaal boerenjongens, allemaal boerenmeisjes in de klas. Dus ja, dat was allemaal als kind. Nou ja, dan tekenden we ook trekkers. Ja, dat heb ik ook gedaan. En dan luisterden we naar normaal. Maar ik probeerde dan ook mensen te bekeren om ook naar Elvis te luisteren. Want Benny Jolink was ook fan van Elvis. Maar daar die jonge jongens op de lagere school nog in. Boodschap aan en dat soort wijsneuzerigheid, zeg maar.
Dus de liefde voor muziek zat er toen al in?
Ik droomde altijd wel van dat ik zanger of gitarist of want ik zag Elvis al op 4-5-jarige leeftijd op de Duitse televisie. En dat sloeg in als een bom. Dus vanaf dat moment had ik de stip op de horizon toch al wel gezet op een of andere manier. Maar tegelijkertijd opgroeien op zo'n platteland, waar ik dan opgegroeid ben, met buurtschap Hessem, tussen Dals en Ommen en Dals en Vilsteren, die hoek. Daar, muziek als hobby, weet je wel.
Ja.
Dus om nou echt muziek, ja, hoe doe je dat? Geen flauw idee. En toen kwam op een gegeven moment ook het punt van, om misschien te gaan studeren, met een groot woord. Van de MAVO naar de HAVO gegaan, de Torbek in Zwolle. Ik leerde met gitaar op schoot. Dus dat werd helemaal niks, zeg maar. Dus ik was eigenlijk toen begon met liedjes schrijven op die HAVO. Dus uiteindelijk ben ik ook met school gestopt. Maar toen had ik altijd nog zoiets, want ik wilde eigenlijk naar het conservatorium, maar daar was ik HAVO voor nodig.
Ja.
Dus dat ging niet goed. In die tijd had je nog geen artiestenopleiding, Deltion, dat was er allemaal niet. Dus ik heb het allemaal eigenlijk zelf moeten uitzoeken. Dat ging voor geen meter. En toen de band die kwam me aardig op. Prodigal Sons was dan vanuit Zwolle gestart.
Maar hoe kom je daar dan bij terecht? Want je groeit dus op in een boerengezin. Ja. Je ziet Elvis voor het eerst op de televisie. Daar word je eigenlijk door geraakt, gefascineerd. Denk je, ik wil
dat was voor mij de Big Bang
muziek
eigenlijk.
Maken.
Toen op een gegeven moment kwam dus dat ik wel gitaar wilde spelen. En toen mijn moeder die heeft me daar heel erg mee geholpen. Om dan iemand te vinden die dan les geeft. Nou, dat was een dorp verderop. Gaf iemand les. Dus die man die had wel in de gaten. Ik moet bij deze jongen niet met theorie aankomen. Ik ben wat dat betreft echt een doener. En noten lezen was voor mij ook een soort wiskunde. Dat sloeg bij mij niet aan. Hij heeft wel geprobeerd, die gitaarleraar. Willem van Dijk uit Nieuw-Leuzen. Helaas, hij leeft helaas niet meer. Dus hij voelde mij heel erg goed aan. En op een gegeven moment, wat ik dan wilde. Ik zei, ik wil net als mijn held Elvis gitaar spelen en zingen. Dus toen heeft hij eigenlijk mij de basisdingen geleerd. De tokkels en de akkoorden. En dat ik gewoon, nou ja, een klein beetje theorie. Dat ik in ieder geval de hoofdakkoorden wist. Nou ja. Maar dat was voor mij het begin. Toen had ik die anderhalf, of weet ik veel hoe lang het was, had ik gehad. En toen had ik mijn doel bereikt. Kon ik liedjes spelen. En ik weet nog dat mijn moeder zei van... ja, je komt er niet eerder af dat je een liedje kan spelen. Dus ik had toen heel snel had ik een soort melodietje geleerd. Nou, ik kan een liedje, dus ik wilde nu wel af, weet je wel.
Want je wilde geen les meer, je wilde gewoon niet, doen.
Ja, dus mijn moeder zei, nee, dat je een liedje kan spelen en zingen, weet je wel. Want dat was ook...
Nee, want als je Elvis wil zijn, moet je wel beide dingen kunnen doen natuurlijk.
Ja, dat klopt. En je komt er niet alleen weg met het vetkuifje. Nee. Wat ik dan op jonge leeftijd dan probeer ik bakkenbaden te maken van mijn haren, zeg maar.
Oh, ja.
Het zag er niet uit. Het zag er prutsen met Brill Cream. En,
oh ja, dus je was eigenlijk, je wilde echt Elvis. Was wel echt,
ja, dat was voor mij echt, echt jaren alleen maar Elvis.
Maar terug naar jou.
Ja.
Want Elvis was een inspiratiebron. Die ging op gitaarles. Dus er was wel ruimte binnen jouw gezin om in ieder geval met je muzikale talenten te beginnen.
Ja, mijn ouders die hielden heel erg van muziek. Echt ook van Elvis. Ook oude rock'n'roll en de Beatles en de Stones. Ja, mijn moeder die zorgde ook voor, omdat ik nog geen rijbewijs had, ik naar mijn eerste optreden. Dus ik was al behoorlijk snel aan het optreden.
Ja, want hoe kwam je dan aan optredens? Want je had geen opleiding waar je mensen van kon kennen.
Nee.
En dan kom je toch in een band terecht. Hoe gaat dat dan?
Dat is ik werkte in een kroeg in Dalfsen. De Brinkhof heette dat. Daar werkte ik. Daar als glazen halen. Dat was ons baantje op mijn 14e of zo, denk ik ongeveer. En dat was op een gegeven moment de vraag van... ik had daar al eens een keer opgetreden. Ook op de plaatselijke talentshows. Wat nu dan, nou ja, The Voice was, wou ik maar zeggen. Maar toen was dat...
Kunnen we het straks nog even over hebben?
Ja. De Soundmix Playback Show was het toen. Eerst was het de Playback Show. Toen werd het de Soundmix Playback Show. Ja, toen hadden de dorpen in de buurt hadden een equivalent van het televisieprogramma. Hadden ze in het dorp de Soundmix Playback Show van Dalfsen of de Soundmix Playback Show van Lemelenveld. Dus overal waar ik dan de kans kreeg, dan trad ik op, zeg maar. En
speelde je dan altijd covers of deed je dan ook al eigen liedjes?
Ja, in eerste instantie wel covers. En ik begon rond mijn 16e denk ik ongeveer met liedjes schrijven. En toen kwam er af en toe ook een eigen liedje bij, zeg maar. En familiefeestjes. Ja, zo, je greep al elke mogelijkheid aan. om dan maar op te treden. En ik moet wel zeggen, maar dat heb ik ook weer aan mijn moeder te danken. Ik scheet bagger. Ik had echt plankenkoorts en podiumvrees van hier tot Tokio.
Oh ja.
Dus mijn moeder is toch leuk dat je voor je nicht die gaat trouwen en dat jij dan optreedt. En dan ben je op een feest. Nou, zo feestelijk was het voor mij dan niet meer. Weet je.
En is het wel weggegaan of heb je nog steeds dat je nu optreedt?
Ja, ik ben altijd nog wel nerveus. Maar ik heb het nu meer onder controle. Het is nu is een iets gezondere spanning, laat ik het zo zeggen. Maar toen was het, oh man, wat een ellende. Dus mijn moeder die dan af en toe met een gezonde dosis botten, boerenstijl, me dan toch inlult of bijna letterlijk het podium opgeduwd heeft. dat ik dus ergens wel wist van ja, eigenlijk wil ik dit wel. Maar ben ik toch zo ver gekomen om die angst te overwinnen, zeg maar. Dus dat... En ben ik nog steeds heel erg blij om dat ze mij toch dat gezonde duwtje gegeven heeft, zeg maar. Want
dat is dan wel mede de reden dat je nu gewoon nog altijd aan het optreden bent.
Ik ben al een dikke 30 jaar professioneel. En daarvoor ook al... Ik ben nu 50 en ik sta vanaf mijn 13e op het podium.
Nou, dat is voor iemand met plankenkoorts toch best wel goed.
Ja.
Best wel aardig.
Ja.
En waarom maak je muziek?
Ja, wat is dat dan? Ja, wat is dat? Ja, om jezelf helemaal leeg te spelen. Om je gevoel erin te gooien. En dat zo'n zaal in te smijten, zou ik bijna zeggen. En als die boodschap overkomt en mensen worden geraakt. Of ze hebben gewoon een mooie avond. Of ze worden er blij van. Ja, af en toe beginnen ze ook te huilen, zeg maar. En dan op een goede manier dat ze geraakt worden.
Ja.
Ja, er zullen vast ook wel eens mensen geweest die beginnen te huilen omdat ze het verschrikkelijk vonden. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, maar dat is gewoon mooi.
Ja, en wat brengt die muziek dan daarin?
Ja, er is een liedje wat me te binnen schiet. Motherland van Natalie Merchant. Er zit zo'n heimwee in. En dat... Ja, daar word ik altijd door geraakt. Als het ik ben best wel melancholisch van mezelf, mm-hmm. van nature. En ik hou ook enorm van knallen met een rock'n'roll band. Ik zit nu in het midden in een Elvis project, Elvis the Music. Dus dat doen we zowel de melancholische ballads als ook de ruige rock'n'roll.
En is dat ook een van de redenen waarom je dus zelf denkt, ik wil ook muziek maken, omdat ik datgene wat muziek met mij doet ook bij andere mensen
ik denk dat het ook is. En de eerste hulp bij ongelukken, zeg maar. De muziek. Ik ben daar zo door getroost. Door zelf daar zoveel steun aan te beleven, ja, dat is wel echt wel een van de redenen dat ik denk, ja, ik wil dat laten zien. Hopelijk heeft hier iemand er wat aan, weet je wel. Al was het maar gewoon een leuke avond. Dat was het lekkere muziek. Ja.
En heb je eigenlijk altijd, je bent in die band gekomen, heb je daarna eigenlijk altijd gewoon werk gehad als
muzikant? Ja, never-ending tour. Maar ik moet wel zeggen, er waren ook tijden dat er gewoon financieel, dat het gewoon niet ging, zeg maar. Ik heb er ook 8 jaar bij gewerkt. En eerst we pakketten met kranten rondgebracht, 's nachts. Dan kwam ik bijvoorbeeld uit Limburg of Brabant en dan moest ik planken om op tijd te zijn. Ik moest 8:15 de Blaloweg moest ik de pakketten ophalen. Of 4:15, sorry. 'S nachts. Dat was gewoon, 6 dagen in de week, geloof ik, was dat volgens mij. Gewoon elke nacht.
Dus je werkte eigenlijk om geld te verdienen, om dan daarnaast zoveel mogelijk te
kunnen spelen. Ja, om de muziek te kunnen blijven doen. Want muziek, ik was er wel druk mee. Alleen, het was een periode dat ik gewoon, we hebben toen kort op de bocht in de jaren 90 een succesvolle periode gehad. En toen plofte die band en toen ben ik onder eigen naam verder gegaan. Album gemaakt bij Warner. Het album flopte door verschillende redenen. En toen beland ik eigenlijk in een moeilijke periode. Ik heb mijn huisje gekocht. Een paar kinderen had ik inmiddels. En dan wordt het serieus, hè. Dan kun je niet wat freewheelen en een kamertje voor een paar €100, zeg maar. Weet je wel? Dus ik heb maar gedacht, dan ga ik gewoon werken. Het bizarre, humoristisch vind ik dat altijd nog. Op een gegeven moment bracht ik ook een krant rond waar een groot 2-pagina interview van Erwin Nijhoff stond.
Echt waar?
Dat was echt bizar. Huh? Dat je denkt van, ik ben hier dus eigenlijk aan het overleven. En ondertussen ben ik zogenaamd de
buitenwereld gevierde ster. Ja.
Het sloeg helemaal nergens op. Maar goed, God straf wie rocker in Holland wil zijn, zei een beroemde Drent ooit, Jan Rot. En dat was op dat moment wel van toepassing. Ik was toen ook volop zelf aan het boeken, zeg maar. Want ook doordat je toch eigenlijk vaak in de steek gelaten werd door allerlei boekingsbureaus, ben ik het van nood zelf gaan doen. En toen ging het eigenlijk, begon het weer.
Dus doet het gewoon echt zelf. Ja,
op een gegeven moment ben ik het echt boekingen. Zo. Ja, een vriend van mij waar ik heel veel liedjes mee geschreven heb, André Grote, die zei, anders ga je het toch zelf doen. Maar dat is ook
dat is wel veel werk. En ook wel, tenminste, als je je muzikale vrijheid wil behouden als artiest, en dan ook nog die rompslomp eromheen.
Het was
noodzakelijk
kwaad, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik er weer van kon leven, zeg maar. Dat heeft me wel weer op gang geholpen. Dat met te weinig werk, dat ik toch weer voldoende werk had. Na 8 jaar ploeteren, zeg maar. Ja. Met dubbele shifts en dat soort dingen allemaal. Ja.
Dus daardoor kon je uiteindelijk gewoon weer volledig je vak uitoefenen. Ja. Maar toen deed je wel in 2011 mee aan The Voice.
Ja, dat klopt.
Waarom was dat?
Ja, dat was ook. Dat was jarenlang zag ik dus. Jarenlang dus dat het gewoon niet zo goed ging met de muziek.
Ja.
En met al die bijbaantjes en. Ik zag, dat was een X-Factor kwam voorbij en Idols kwam voorbij en Star Maker en al die talenten. Ja, en altijd dacht ik, ga ik niet doen. Maar alle deuren bleven dicht ondertussen. Wel, we kennen jou nog van die band, te gekke band. En allemaal te gek. Maar einde van de rit, we gaan er niks mee doen, weet je wel. Dus alle deuren bleven eigenlijk dicht. En dat ik ook dacht van, hallo, ik ben al lang niet uitgekakt. Ik was toen 38, toen ik aan The Voice meedeed. Ik denk, en de kinderen waren fan van het programma. Elke vrijdag, ik was er natuurlijk nooit bij, want ik trad op. Maar, en toen kwam ik bij mijn vrouw. En die zal ik me dan maar eens een keer gaan opgeven voor die Voice? Dat moet je zelf weten. Toch zijn we toch die site op gegaan. Bleek dat je dan een paar uur lang kon je online opgeven. Toen dacht ik, dan ga ik er maar voor, weet je wel.
Ja.
Goed, en ze wilden me. Dus toen werd ik of dezelfde avond of de dag daarna gebeld van, we willen je er eigenlijk wel bij hebben. Oké, hoe gaat het dan? Dan komt dat het beruchte contract natuurlijk.
Ja.
Dus ik met mijn volle verstand het contract onderteken. Dat ik denk van, nou ja, pluk mij maar kaal. Maakt mij niet uit als ik maar weer on the road ben, weet je wel. Nou.
Ja, want het eigenlijk doel van het meedoen aan The Voice was gewoon, nou ja, weer opnieuw die boost in je carrière
dat was eigenlijk mijn idee. Dat ik dacht van, dat mensen weten, dat, oh, hij is er nog, weet je wel.
Ja.
En toen, ik denk, nou, als ik twee rondes haal, vind ik het mooi zat. Want dan hebben ze me weer gezien. Wel?
Ja.
En dus toen, maar goed, na twee rondes, ik kwam de tweede ronde door. Eerst de blind audition met The River van Springsteen, van mijn grote held. En toen de tweede ronde was volgens mij gelijk al de battle, dacht ik. Dus kwam die tweede ronde ook door. Nee, okay. Nou, oké, okay, dus blijkbaar. Want ik dacht, wow, ik ben bejaard voor de muziek, weet je wel.
Ja.
Maar ik kwam toch steeds verder. Nee, oké. En nou ja, dus ik dacht, nou, dan ga ik ervoor, weet je wel. Dus toen heb ik mijn best gedaan om zover. Maar nou, uiteindelijk nummer 3 dan geworden. Maar goed, toen kwam ik in de finale. En toen was van alle kanten, werd met mijn hele, nou ja, mailbox. En,
ja, had dat meteen echt gewoon een groot effect? En,
ja, het ontplofte, ja. Ja. Nou ja, het begrip geleefd worden heb ik toen echt letterlijk geleefd, zeg maar.
Ja?
Ja. Dat je gewoon echt, dat je zo daas bent. Dat je dus mensen die je gewoon kent, gewoon, dat het niet eens met dat je doordringt, dat je die persoon kent.
Wat heeft het je? Ben je blij, alsnog blij dat je het hebt gedaan? Heeft het je uiteindelijk meer opgeleverd dan dat het je gekost heeft, om het even zo te zeggen? Of?
Ik kreeg kans in theater en ik wilde daar heel vaak wat theater in. Maar dan, doordat ik aan die Voice meedeed, durfden die theaters die daar, nou ja, goed, een bepaalde bekendheid. En ik had toen een Bruce Springsteen-programma gemaakt. De combinatie van mijn eigen materiaal en ook liedjes die, nou ja, ook de verbanden eigenlijk, de verbinding maken eigenlijk tussen mijn eigen materiaal uit mijn Prodigal Sonstijd of nieuw materiaal en Bruce Springsteen. Dus toen kreeg ik de kans om dus voor het eerst theater in te gaan. En door die bekendheid waren er gelijk 55 shows in alle theaters, of veel theaters in Nederland.
Maar had je al dat idee voor die Bruce Springsteen?
Nee, dat is eigenlijk,
is het gewoon samen.
Voor mij was het dat ik dacht, nou ja, Springsteen heeft heel veel voor mij betekend. Zeker dat hij mij geïnspireerd heeft om toch iets meer mijn best te doen om teksten te schrijven. En dat ik dacht, nou, dit is misschien het moment om mijn held te eren, zeg maar. En ik kon ook nog de link leggen met mijn eigen materiaal. En mensen vonden het ook hartstikke mooi, ook die combinatie. Ook
maar werd je dan eerst gevraagd door door een impresariaat of iets?
Ja, het was eigenlijk, ik werd eigenlijk doen, door de Voice of? Kwam ik bij AT Next terecht. Die zat in het theatercircuit. En dus dat was dan contractueel ook van, ik was dan verplicht, als je dan een finale haalt en een contract ondertekent, om met hun te werken. Nou, en gelukkig waren ze toen ook actief voor mij. En dus dat heeft me €20.000 gekost om mijn theater in te. Want ik denk, ja, ik krijg de kans om het goed te doen. Dus ik geluid licht en nou ja, dan ben ik ook een strebertje en een perfectionist. En denk, nou, moet het ook goed zijn? En eigen crew mee. En, maar dan loop je dan wel op leeg. Want als naar verhouding de bezoekersaantallen te laag zijn, dan heb je een leuk garantiebedrag. Maar dan had ik alle kosten nog niet meegedekt.
Nee.
Dus dat was wel even heel zuur. Maar goed, ik dacht van, ja, weet je, ik had de agenda zo vol. En ik raakte op een gegeven moment ook los van de contracten in overleg. En toen kon ik zelf weer boeken. En dan kon ik ook mijn eigen gages bepalen. Nou, ik was geen percentages kwijt aan bureaus en The Voice in dit geval. Dus toen, ik denk, nou ja, weet je, dan die €20.000, ja, het was wel even slikken. Ja. Iedereen betaalt, de hele band en crew en alles, behalve Nij of zelf. Maar goed, het heeft er wel voor gezorgd dat mijn naam, de show werd heel goed ontvangen in alle theaters. Daardoor hebben de programmeurs en de theaters me wel leren kennen.
Ja, en heb je daar dan nu ook nog profijt van? Want
ik heb er nu nog, elk jaar, ik zit in principe tot nu toe, sinds The Voice, sinds 2012, zit ik elk jaar in theater. Dus dat is met verschillende programma's. Ik heb,
en die programma's, bedenk je die zelf? Of wordt dat
ik bedenk veel zelf, maar ik vind het altijd wel fijn om met een regisseur, die dan ook nog even weer de blinde vlek wegneemt. Wel? Want zelf denk je dat je kan heel veel. Je doet echt je best om je kan heel veel bedenken. Maar ja, ik merk bij mezelf, als er dan toch een producer even meekijkt, wordt het toch net weer beter als je de goede treft. En met een regisseur ook. Als je de goede regisseur treft, die kan net even misschien iets meer lijn erin aanbrengen. Of net even die, ja jongens, allemaal leuk dat jullie al die mooie liedjes spelen. Maar hier gaan we toch, moeten we even iets theatraals of En, en ik heb nu ook voor die Elvis-show ook, hebben we ook weer met een regisseur gewerkt. En,
ja, want je bent nu aan het toeren met een Elvis...
Ja, Elvis the Music. Ja, dat is tot en met 25 maart.
Oké, okay, dus daar kunnen de mensen nog naartoe?
Ja.
Goed om te weten.
Een stuk of 15 shows doen we nog.
Als er nog kaarten zijn?
Ja, jawel. Nee, kaarten zaten hoor. Oh, ja. Ik denk dat bij de meeste zalen nog wel kaarten zijn hoor. We zitten nog in het hele land eigenlijk.
Ja, en Elvis the Music, dat is dan een project over Elvis. Nou, dat linkt in ieder geval aan jou, want dat is je held van
Ja, vroeger. Dat was voor het eerst, want ik wilde al jarenlang zo'n project doen. Alleen ik durfde zelf niet het verhaal van die 20.000 euro. Ik durfde het zelf niet meer te doen als producent. Maar de laatste jaren werd ik altijd gevraagd door mensen. Zodoende heb ik later ook nog weer een Bruce Springsteen thema gedaan. 2019, 2018 een Dire Straits thema. Dat was allemaal via een producent die dan het financiële risico nam. En mij vroeg, wil jij dat doen? Wil je een band samenstellen? Met deze Elvis show kwam er ook een producent naar me toe. En die vroeg, wil jij een band samenstellen? Dus ik heb de band geformeerd. Teamans formatie met blazers en backing vocals, alles erop en eraan. En ook het repertoire samengesteld, de nummers bij elkaar gezocht. En vandaar dat ook wel een paar theatrale dingen bedacht. Persoonlijke herinneringen of informatief. Dus een combinatie van eigenlijk mijn persoonlijke verhaal zit in de show. Maar ook, ik noem het dan maar de Leo Blokhuis momentje, zeg maar, op mijn eigen manier dan.
Precies. Dus het zit wel ook, het is niet alleen maar je liedjes van Elvis, maar er zit ook echt een verbinding met jou, wie jij bent en Elvis en jouw herinneringen aan de muziek van Elvis.
En ook hoe die me geïnspireerd heeft. En ook het verhaal van als jochie op die boerderij en ook op mijn eigen manier. Geen Elvis pak en ook geen overdreven Elvis stem, zeg maar. Het is altijd moeilijk.
Je hebt niet de vetkuif.
Nee. niet meer. En dat had ik als jochie.
En is het leven wat je nu leidt met optredens en zo, is dat de droom die je als kind had?
Ja. En weet je, de droom is ook nog, we zijn met de band een paar keer in Amerika geweest. Austin, Texas, een paar optredens gedaan. South by Southwest Festival. En ik heb een album mogen maken in Nashville. En ook onder andere in de studio Elvis Heartbreak Hotel opnam. Ik heb af en toe mogen optreden in Amerika. Maar dat is nog wel een soort...
Toch nog steeds een droom zit er nog in.
Om toch een echte tournee te doen, weet je wel?
Dat
je
door gewoon, Amerika.
Amerika.
Ofwel door Nederland, maar dan...
Europa, of voor mij met Azië.
Ja. En nu heb je nu speel je dan veel Elvis in die tour. En je eigen liedjes? Gebeurt dat ook nog?
Nee, hier zitten geen eigen liedjes. Dit is puur een coverprogramma.
Maar wil je nog met je eigen... Of treed je nog met je eigen muziek ook op?
Ja, af en toe krijg ik de vraag. Dan is er een boeking. Goh, zou je wat extra van jezelf? Of alleen maar van jezelf? Dat is een beetje op de achtergrond geraakt, moet ik zeggen. Door al die coverprojecten die ik de afgelopen jaren gedaan heb. En dan zit ik ook wel heel erg op het cover... op de coverstoel, zeg maar.
Ligt dat je ook beter? Of is dat? Of doe je, zou je het allerliefst wel gewoon je eigen liedjes doen?
Ik hou gewoon van die muziek. Dus het maakt me eigenlijk niet uit of ik mijn eigen liedje doe. Ik moet wel zeggen, ik heb een paar weken geleden met een geweldige singer-songwriter, ook te onbekend naar mijn mening. Gewoon zo onbekend dat ik nu ongeveer niet op zijn naam kom. Is toch niet te... Ernie Green. Ja, Ernst Grevink. Sorry, Ernst. Geweldige nummers. Man, wat goed. Ja, echt een invloeden van Dylan en Neil Young. En echt hele goede tekst ook. Hij is ook volgens mij van huis uit, heeft hij literatuur gestudeerd. Maar goed, er was een programma in Culemborg, was dat. In een theatertje. En niks afgesproken. Was gewoon, we zijn bij elkaar gaan zitten. En we zijn ergens begonnen. Nou, hij speelde een nummer en ik speelde een nummer. En we triggerden elkaar. Hij speelde een nummer. Oh. En ondertussen verhalen en storytelling eigenlijk. Met elkaar over eigen ervaringen. En hoe we elkaar hoe we in de vergane glorie in Zwolle altijd optraden. Want hij was in die tijd, trad hij ook veel in Zwolle op. Hij woont al jaren in Utrecht. Hij is een Achterhoeker van geboorte. Maar, dus dat herinneringen ophalen en ondertussen elkaar inspireren. Dus hij speelde een liedje van hem. Een lied over kinderen, een jong kind. Oh, ik heb ook nog een lied over de geboorte van mijn dochter. En weet je, zo waren we aan het associëren. En dat, ja, dat werd een magische middag. En toen had ik wel weer zoiets van, oh ja, ik mis het ook alweer, weet je wel. Om toch meer mijn eigen liedjes weer te spelen. Het is nou wel, als ik bijvoorbeeld een theateroptreden doe en ik heb de vrije keus, dan maak ik vaak wel een mix van eigen materiaal en covers. Maar ja, de gaandeweg de jaren ben ik toch wel, is het wel een beetje op tweede plan geraakt, de eigen liedjes. Ja.
Ja, en even iets totaal anders.
Ja.
Ik heb in deze podcast een item. En dat item dat heet de gunfactor.
Ja.
En de vraag bij de gunfactor is: wie of wat verdient de gunfactor volgens jou?
Ja.
En voordat je er antwoord op mag geven, start ik even een bumper. Die komt nu.
De gunfactor.
Dus de vraag is: wie of wat verdient van jou de gunfactor?
Ja, ja, ja. Oeh, ik moet er heel even over nadenken.
Denk maar even goed na hoor, neem de tijd.
Of zo even een pauzetje in, Las. Heb je tijd?
Ik heb wel tijd.
Ja? Dan kan ik ondertussen even nadenken. En, ja.
Dat is goed.
Ja. En heb je dan een bakje koffie?
Ja, heb ik ook voor jou, koffie. Zeker. Dan zetten we even koffie en dan komt daarna het antwoord op de gunfactor. Wie dan eigenlijk de gunfactor verdient?
Ja, ik even diep nadenken hoor. Even kijken hoor.
Weet je het al?
Ja, weet je, ik vind het heel moeilijk. En ik, waarschijnlijk als ik hier straks wegrijd, dan schiet me nog allerlei namen te binnen. Maar ik moet eigenlijk denken aan mijn buurmeisje, noem ik haar altijd. Want ik ben opgegroeid in het buurtschap Hessem. En Hessem-Vilster, dat overlapt elkaar. Dat is, daar vlakbij is het. En ik was toen bij de voetbal van Vilster. Mijn broer die voetbalde daar. En toen raakte ik aan het praten met een meisje. En die zei, ja, maar mijn buurmeisje die heeft een hele goede stem. En ik dacht, ja, dat zal wel, weet je wel. Want heel vaak is het niks. Of is het leuk, maar wel. Het is leuk omdat je iemand kent, weet je wel.
Ja.
Want ik ben niet zo snel onder de indruk van zangers en zangeressen. Maar en toen op een gegeven moment, nou ja, god, ze mag wel een keer wat sturen, weet je wel. Nou, had ze doorgegeven. Nou, toen op een gegeven moment werd er een cd. Maar op een of andere manier kwam muziek van haar kwam bij mij terecht. En de dame in kwestie was Yvette Herbrink. En ik hoorde die stem. Nou, ik kippenvel van hier de Tokio. Dus gewoon in het eigen buurtje. Ik vind haar een ontzettend mooie stem hebben. En ik heb op een gegeven moment, vandaar dat heb ik haar ook een paar keer uitgenodigd om mee te zingen. We hebben een paar duetten gedaan. Maar goed, zij heeft gekozen voor haar werk. Ze zit volgens mij in de zorg, dacht ik. Ja, ik vind haar stem eigenlijk te goed voor
hobby.
Voor hobby eigenlijk, ja. Dus Yvette, als je dit hoort, ik hoop dat je nog steeds actief bent met muziek. En ja, nee, dus ja, die wil ik eigenlijk aandragen. De gunfactor, ja, die heb ik voor Yvette enorm, ja.
Ja,
ja.
Mooi. Die staat genoteerd.
Ja.
Die hebben we dan. Ik heb nog een laatste punt, vraag. Stel dat er nu beginnende muzikanten of andere makers luisteren. Heb je dan een tip voor hen?
Verlies je niet te veel in het zakelijke, zeg maar. Want ik merk aan de nieuwe generatie dat ze ook gelijk al heel zakelijk. En dat is ook belangrijk.
En wat bedoel je dan precies met zakelijk?
Je moet je niet laten naaien, om zo maar te zeggen. Ja, dat heb ik ook in mijn carrière ook een heel aantal keren gehad. En af en toe overkom je nog wel iets. Maar jou moet ik dat zeggen. Tuurlijk, het is goed om op te letten. Maar pak wel alles aan wat je kan aanpakken. Want zoveel plekken om live te spelen zijn er niet meer, eigenlijk. Los van de clubs en dat verdwaalde muziekcafé, zeg maar. Want, nou ja, opa vertelt, in mijn tijd, bijna elke kroeg gaat wel een keer een bandje staan. Of elke week wel live muziek, weet je wel? Ja, ik probeer wel het creatieve de boventoon te laten voeren. Natuurlijk, ondertussen wel, je moet ook wel weer opletten. Maar ik werk ook wel eens met muzikanten dat ik denk, man, je kan beter op een kantoor gaan zitten.
Oh, ja.
Dat is me te zakelijk. Ik weet niet, die kunnen niet goed meer switchen of zo. Worden we hier niet genaaid? Hebben we genoeg gage of weet ik veel?
Oh ja, dus dat eigenlijk de hoogte van de gage, dat goed geregeld is, belangrijker is dan het spelen zelf.
Bijvoorbeeld. En tuurlijk, op een gegeven moment kom je wel op een punt in je carrière. Dan moet je op een gegeven moment wel zorgen dat je, hè, dat, niet dat je als je 20 jaar onderweg bent, dat je nog steeds. Maar
Maar in het begin is het eigenlijk is de tip vooral, ja, maak gewoon meters.
Ja, doen. Ja, ja, en tegelijkertijd is het ook, weet je, ik heb soms ook optredens dat ik ook... Het is bij mij ook niet altijd gezegd dat ik mijn gevraagde gage krijg, weet je wel. Ik ben nu 30 jaar professioneel. Dus dat is toch een beetje hoe het is. Weet je, een vaste prijs in de muziek bestaat denk ik ook niet. Want het ene project is weer zo en andere horeca ondernemen heeft gewoon wat minder te besteden. En misschien wil je er toch wel graag optreden. Dus ja, het is toch wel maatwerk, denk ik. Ja, dat wel. Ja, ja. En dan soms doe je het ook een keer voor niks. Dat je denkt, ja, ik wil daar gewoon graag optreden. Weet je? Zoals laatst, ik had een onvergetelijke ervaring met Ernie Green, met die singer-songwriter waar ik het over had. Dat was gewoon eigenlijk, ging ik voor die gages de deur niet meer uit. Als ik zakelijk was geweest, had ik gezegd van, nee, dat doe ik niet. Maar ik heb toch een keer een uitzondering gemaakt. En ik ben blij dat ik die uitzondering... Dat gebeurt ook vaak. Vaak de dingen waar je het slechtst betaald krijgt... Dat levert soms de mooiste ervaringen op, zeg maar. En dit was echt een ervaring had ik niet willen missen. Met Ernie Green middag. Ja.
Nou, die tip nemen we mee. En met deze tip zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering.
En ik vond het een ontzettende eer om... bij jou en de eerste, mijn persoonlijke eerste podcast zitten. Dankjewel.
Nee. Nou, graag gedaan. Heel fijn dat je er was. En dankjewel.
Ja, niks te danken. Ik heb met heel veel plezier gedaan.
Oké, top. Ja, het zit er weer op. Op naar een volgende aflevering met daarin het verse geluid van een nieuwe maker. Ciao.